Ik denk dat mijn leven alleen maar vervullend kan zijn als ik verhalen kan maken die mensen raken.
Wist je trouwens dat leren op latere leeftijd mensen sowieso gelukkiger maakt? Ongeacht wat je studeert of leert blijkbaar, word je tevredener over je leven en ervaar je meer welbevinden als je nieuwe dingen leert.
Eigenlijk heb ik op een avond kletsen hier met mijn vent eigenlijk al heel snel de knoop in doorgehakt van ja, ik ga springen en ik ga dat doen.
Hallo collega, fijn dat jij hier weer bent.
Ja, jij anders ook collega en blij dat ik deze job met jou kan doen.
Oh, Maaike. Dat is geheel wederzijds.
Zeg trouwens Maaike, kreeg jij ook zoveel reacties op de vorige aflevering over dat creëren van een weergaloos leven in je dagelijkse sleur?
Absoluut, ja leuk hè.
Opeens kreeg ik dus hele gesprekken met collega's en vrienden over rechts voelen en links denken. Dat was echt geweldig eigenlijk.
Ja, en ook op de sociale media was het leuk om te zien dat mensen ook echt aan de slag gingen met het experiment. Ja. Die ochtendpagina's, die kunstenaars. Afspraakjes. Heel inspirerend, ook voor mij, al die tips en ideeën.
Ja, dat was echt leuk om te zien. En vandaag gaan wij nog een stapje verder in het proberen om dat geluk te verhogen van al die lieve luisteraars eigenlijk. Want we gaan het hebben over de job van je leven. Hè?
Ja, want daar spenderen we toch een groot en belangrijk deel van ons leven, hè? Van onze tijd op ons werk. En we kijken in deze aflevering of het slim is om van werk te veranderen of je juist gewoon je werk zo kan veranderen dat je er gelukkiger van wordt.
Bestaat dat nu eigenlijk wel, de job van je leven, Maaike?
Nee, misschien bestaat die niet, Eva, dat weet ik niet. Maar we blijken er wel massaal naar op zoek. Het heet dan jobhopping, wat wij de laatste jaren, of wat onze generatie en de generaties na ons steeds vaker doen. Dat komt steeds meer voor en we blijken het ook oké te vinden ondertussen. Dat je veel en snel verandert van werk.
Ja.
We blijken te verlangen naar werk dat voldoening geeft. Een job die je wezenlijk doel geeft in je leven, waar je waarden in weerspiegeld worden, waar je je passie in kwijt kunt, die bij je persoonlijkheid past. En volgens de filosoof Roman Krusnaric is dat echt wel een uitvinding van deze tijd trouwens.
Ja, ik heb ook het gevoel dat dat vroeger helemaal anders was. Zelfs in de generatie van onze ouders was dat al. Die bleven gewoon heel de tijd bij dezelfde job, toch?
Ja, eeuwenlang eigenlijk waren mensen hier vooral gericht op levensonderhoud, op goed verdienen, op het goed hebben, op financiële zekerheid. En dan hadden ze ook geen tijd of geen zin om zich druk te maken over de vraag of ze wel een stimulerende loopbaan hadden, waarin hun talenten werden benut of waarin ze het beste uit zichzelf haalden. Maar nu zijn we blijkbaar een soort nieuw tijdperk ingegaan, van voldoening. En we zijn op zoek naar de grote droom is dan niet meer voor geld op zich kiezen, maar om dat te ruilen voor zinvol werk.
Ja.
En we blijven ook niet meer ons hele leven in één job of plek. Hè. Zoals we daarnet al zeiden, die jobhopping. We zoeken en we bewegen veel meer.
Ja, ik ben ook wel een jobhopper eigenlijk al geweest.
Ja?
Begrijp me niet verkeerd. Ik heb 11 jaar op dezelfde plek gewerkt hiervoor, hè, op de VRT. Maar om de 3 jaar ben ik daar van dienst of van job of van zender veranderd. En nu zit ik al 7 jaar op de hogeschool. Maar als ik kijk hoeveel verschillende vakken dat ik al gegeven heb en dan nu een postgraduaat. Dus ja, dat verandert constant. En ik combineer dat nu ook nog een keer met mijn bestaan als freelancer, als podcastmaker. Dus ja, dan maakt dat ook heel veel hop binnen mijn job, toch?
Ja, maar dat vond ik een hele help. En als ik daar voor het eerst over las, over die slash-carrière, het idee dat je veel dingen tegelijk kan zijn, je ziet dat ook steeds meer. Zelf ben ik ook podcastmaker, slash online cursuscreator, slash docent aan de Thomas More Hogeschool, slash coach.
Ja.
En dat is ook een manier om al je passies en interesses en waarden vorm te kunnen geven. Hè? Dat is makkelijker in zo'n slash-carrière dan in één dezelfde job.
Ja, absoluut. Maar ik ben deze week iemand gaan interviewen die eigenlijk al heel lang op dezelfde plek heeft gewerkt en met heel veel enthousiasme. En die persoon is Lies. Lies, ik ken jou al heel lang, van in de scouts en al.
Ja.
En ik weet al heel lang dat je lerares bent. Is dat iets dat je altijd wil worden, lerares? Is dat al van kleins af aan eigenlijk?
Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat ik wel altijd met mensen heb willen werken. En als ik jong was, dan was ik ook wel altijd met kinderen bezig. Heel veel babysitten en dan inderdaad de scouts, maar ook zo kinderfeestjes gaan animeren of speelpleinwerking met kleuters ook en zo. Ja, heel veel met kinderen gewerkt. Maar aan het einde van het middelbaar wist ik eigenlijk helemaal niet wat ik wou gaan studeren. Of er was gewoon heel veel dat ik wel wilde. Er was superveel waarin ik geïnteresseerd was. En een van de dingen dat ik graag wilde doen was dokter worden. Die eerste jaren van de opleiding geneeskunde hebben heel weinig met mensen van doen. Dat is 14 uur chemie en 8 uur fysica. En ik haat eigenlijk chemie. Dus dat was een beetje een foute keuze. En dat is dus valikant afgelopen. Maar dan bij mijn heroriëntering heb ik wel eigenlijk direct, ben ik direct richting onderwijs gegaan. Die goesting om met kinderen en dingen te leren aan kinderen en te spelen met kinderen of het op een speelse manier aan te pakken. Ik ben zelf ook eigenlijk altijd heel graag naar school geweest. Er was ook een papa op de scouts die dat op een moment tegen mij zei van ja, ofwel ga je ergens in theater ofwel word jij leerkracht. Hoe dat jij die kinderen inpakt en ook andere mensen rondom u, dat is zo wijs om te zien. En dat is ook altijd wel wat in mijn hoofd blijven hangen, denk ik.
Je hebt dan gestudeerd en je bent dan gaan lesgeven op de school waar je zelf gezeten hebt, toch? Hè?
Ja.
En hoe was dat? Of hoe kwam dat?
Ik had als kind in een Frenesschool gezeten. Ik hoor bij de allereerste generatie Frenet-kinderen van Gent. En in mijn derde jaar ben ik op stage geweest in die school. Was ik gaan vragen, want mag ik hier stage komen? En was dan, we worden oud, er komt een oud leerling. En dan kreeg ik eigenlijk op het einde van mijn stage al het aanbod om in september terug te komen. Dus ik was heel, heel erg blij. En ik ben daar ook echt onder de vleugels van een mentor genomen. Toen mijn juf van het eerste leraar was nu ook mijn mentor. En dat was ongelooflijk wijs. Dat was zo wijs om daar dan te mogen zijn en begeleid te worden en op pad te kunnen gaan. En ook, ik kreeg daar zoveel ruimte. Dat was zo wijs. Ik heb zo superveel van haar geleerd. Pascal, topjuf, topmadam ook. En tegelijkertijd was zij ook niet te beroerd om te luisteren wat ik daar allemaal op de hogeschool geleerd had. Of was dat het idee dat ik had van de scouts voor op C-klas dan een spel te spelen of zo. En zij ging daar ook dan wel allemaal in mee. Dus dat was wel heel fijn om tegelijkertijd aan de hand genomen te worden en ook volledig vrij te mogen gaan. Dus dat was heel fijn.
Ja, weet je, Eva, leerkrachten scoren trouwens hoog op welbevinden in vergelijking met de gemiddelde job.
Nou, dat kan ik mij wel voorstellen.
Ja, het ene werk zorgt dus blijkbaar gemiddeld voor meer geluk dan het andere. Dat is toch de suggestie van internationaal onderzoek. En blijkbaar ook trouwens medische professionals, wat Lies eerst wilde worden, zitten ook hoog op hun gevoel van levenstevredenheid.
Heeft dat te maken met mensen werken? Zorgt dat voor meer tevredenheid?
Ja, soms wel. Maar bijvoorbeeld medewerkers van callcenters die toch de hele dag mensen spreken, die zijn duidelijk veel ongelukkiger.
Ah ja, oké.
Buiten zijn zou ook een factor kunnen zijn. Mm-hmm. Want boeren en landbouwmanagers of managers in de landbouwsector scoren ook hoog.
Ah ja.
Die statistieken zijn interessant, want die tonen ook dat tevredenheid niet samenhangt met loon. Het zijn niet de beroepen waar je het meest geld verdient, waar mensen het meest tevreden in zijn.
Ja, als leraar worden we niet zo rijk eigenlijk. Hè?
Nee, maar wat wel fijn is om dat ook eens te bestuderen, is dat dus wel degelijk zou kunnen dat je in de ene job beter af bent dan in de andere.
Ja, dus veranderen heeft soms wel zin eigenlijk.
Ja, dat denk ik.
Maar het mooie aan Lisa's verhaal is dat ze op haar huidige job, op de school De Boomgaard, kansen krijgt om nieuwe dingen uit te proberen. En op een bepaald moment is ze dus ook naast het lesgeven wat beleidsondersteuning, wat directiewerk beginnen doen. Mm-hmm. En ze besloot ook nog eens om te gaan bijstuderen.
Het is nu 3 jaar geleden dat er een mailtje passeerde in mijn mail, of zo een reclamemailtje van Artevelde Hogeschool. Eigenlijk was ik niet op zoek of zoiets. Maar ik las dat was een mailtje over schoolontwikkeling. En in mijn ogen dacht ik een nieuwe opleiding, maar ze bestond dus al eventjes. En toen ik las waar dat over ging, dacht ik, maar ja, dat is gewoon wat ik doe. Schoolontwikkeling gaat over het begeleiden van ontwikkelprocessen in een school, veranderingsprocessen, verbeterprocessen, innovatieprocessen. En hoe je daarin zowel het innoverende binnenbrengt, onderzoek voert van wat is er eigenlijk nodig, wat is er ook, wat bestaat er, welke literatuur is er rond, welke inzichten. Kijk hoe je de link met je eigen school en context maakt natuurlijk. Maar ook hoe ondersteun ik mijn collega's daarin. En dus die processen begeleiden van weerstand soms, maar ook van hoe trek ik iedereen mee, hoe zorg ik dat ik goed communiceer. Dus het was eigenlijk zowel wat de combinatie van beleidsmaten, waar ik toen ook al een tijdje mee bezig was op die school, als de processen, groepsprocessen begeleiden. En dan, het was voor mij een beetje ik doe dit al zo lang vanuit mijn buik. En vanuit mijn ervaring, van in onderwijs, vanuit het jeugdwerk. En ik doe maar wat eigenlijk. Allee, goed vaak, maar het is vanuit mijn buik. En nu krijg ik daar de kaders bij. Het was ook heel fijn om te merken doorheen de opleiding dat dat dan ook wel vaak matchte. Om dan te merken van, wat ik vanuit mijn buik doe, klopt eigenlijk wel. Dus dat was wel fijn.
Ja, wist je trouwens dat leren op latere leeftijd mensen sowieso gelukkiger maakt? Ongeacht wat je studeert of leert blijkbaar, word je tevredener over je leven en ervaar je meer welbevinden als je nieuwe dingen leert.
Ik zie dat eigenlijk elke dag, hè? Want ik geef nu les in een postgraduaat.
Ja.
En mensen die inderdaad al iets anders gedaan hebben
aan
en
volwassen
al een
hele... studenten.
En volwassen studenten. Ja. Zoveel energie in de zaal altijd. Dat is ongelooflijk. En ik krijg daar dan ook nog een keer heel veel energie uit. Dus dat is echt tof.
Er is iets aan een beginner zijn, hè, blijkbaar.
Ja.
En aan mogen leren dat mensen heel veel... En het feit dat jij zelf van lesgeven veel energie krijgt, Eva, toont toch ook hoe jij daar je talent in kwijt kan.
Absoluut,
hè?
Ja.
Dat is trouwens echt essentieel. Dagelijks je talent gebruiken in je werk is een van de 12 bepalende factoren voor werkmotivatie en betrokkenheid. Dat toont de Gallup-organisatie. Die doen jaarlijks een grootschalig onderzoek van werknemers.
Ah, okay.
En dat zit altijd keihoog.
Ah, okay. Dus je job moet bij je talenten passen, eigenlijk.
Ja, dat klopt. Je moet er minimaal enkele talenten in kwijt kunnen. Mm-hmm. Waardoor ik nooit boekhoudster zou kunnen zijn, bijvoorbeeld.
Allee,
maar behalve zo'n minimale voorwaarden van een match met je talenten, kan je in veel jobs ook zelf invloed nemen. Wat Lies vertelt, is daar een mooi voorbeeld van. Zo'n soort jobcrafting noemt dat dan. En dan boetseer je je huidige job, zodat je er meer je talenten in kwijt kan. Zonder je job te veranderen, pas je dan je activiteiten en je taken aan, zodat ze beter passen bij wie jij bent en bij hoe het voor jou goed werkt. En dan kan je meer talenten inzetten, ook als je op dezelfde plek blijft.
Dus bijvoorbeeld, ik krijg duidelijk meer energie door contact met mensen. Dus dat wil zeggen dat ik dat volop moet doen, hè? Nog veel meer in contact gaan met mensen.
Ja,
dan.
En dat betekent dat jij misschien ook een andere docent bent dan je collega die hetzelfde doet.
Mm-hmm.
Maar dat jij dat zal doen met meer contact met collega's of studenten, als dat bij jou past.
En daar kan je dan zelf voor kiezen. Hè?
Ja.
Ja.
De jobcrafting is het makkelijkst als je je talenten goed kent. Hè? Zoals we daarnet hier al een beetje zeiden, als jij goed weet waar jij energie van krijgt, dan kan je daar ook kijken van hoe kan ik die in mijn activiteiten en mijn taken meer plaatsgeven. En je gaat dus voor jobcrafting op zoek naar waar in mijn job kan ik nu al mijn talent kwijt en waar niet. Hoe kan ik meer hebben van die plekken waar dat al zo is?
Mm-hmm.
En hoe kan ik in die andere activiteiten bijvoorbeeld talenten gaan verstoppen? In die activiteiten die je moeilijk vindt.
Hoe doe je dat dan?
Ja, bijvoorbeeld, ik rijd niet graag met de auto.
Mm-hmm.
En als ik heel veel verplaatsingen moet doen voor mijn werk, dan ga ik altijd dingen leren. Want ik heb een talent voor leergierigheid.
Ja.
Dus dan zorg ik dat ik een online cursus die ik aan het volgen ben of leerrijke podcasts opzet. Of...
Okay.
En dan merk ik niet eens dat ik op mijn bestemming ben. Dan wil ik eigenlijk meer. Dan wil ik eigenlijk nog blijven zitten in mijn wagen. Dan hoop ik bijna dat de rit lang genoeg duurt.
Je hebt daar een filmpje over gemaakt, hè, Maaike?
Ja, we zullen dat delen, Eva.
Ja.
Ik heb daarin heel mooi getoond hoe je dat kan tekenen en echt gaan uitzetten hoe dat jobboetseren werkt.
Oké, ça va. We zetten die link online bij de show notes. Maar het begint dus bij die talenten leren kennen, zeg je. Hoe kan ik nu zelf mijn talenten in kaart brengen, Maaike? Bestaat daar een tool voor?
Ja, dat kan zeker. Het is iets makkelijker als je het met een coach doet. Maar je kan ook online een test doen. Dat helpt ook, omdat je dan een beetje objectievere kijk op jezelf krijgt. En er bestaan hele goede vragenlijsten om je talenten te verkennen. Onder andere die van Gallup, die organisatie waar we het daarnet al over hadden. En dan krijg je een top 5 als resultaat. En die 5 talenten tonen dus wat je goed kan en wat je energie geeft.
Ah ja.
Dat is trouwens centraal bij talenten, Eva. Het is niet hoe je uitblinkt tegenover anderen. Het is eigenlijk een soort interne vergelijking. Wat is hetgeen dat jou het meest moeiteloos afgaat? Waar krijg jij energie van in plaats van dat het je energie kost?
Mm-hmm.
En bovendien gaat het hier niet over de klassieke definitie van talent. Het gaat niet over zingen of tekenen of schilderen. Of...
Ja.
Het gaat echt over de manier om dingen te doen. Je zal dat ook horen aan de woorden. Daar gaan we straks eens naar kijken.
Ja.
Het zijn eigenlijk een soort mechanismes onder de activiteiten. Manieren om iets aan te pakken.
Wat zijn dan uw talenten, Maaike, bijvoorbeeld?
De mijne zijn leergierigheid.
Ja?
Dat zei ik al. Verbondenheid. Ik heb iets met het idee dat we allemaal verbonden zijn, is dat dan. Ideeën bedenken, dat kan ik goed.
Ja.
Charmant zijn. Ik kan
dat klopt
in eerste contact ook vooral.
Ja.
En actiegerichtheid. Ik ben nogal van doen en plannen bedenken en ik zie direct concrete stappen.
Oh, ik wil mijn talenten eigenlijk ook kennen, Maaike. Kan dat nu, op dit moment? Want je hebt zo van die kaartjes, hè, met talenten. Kunnen we die nu gebruiken?
Voilà, we zullen die nu uitleggen. We hebben er al... En dan is de vraag eigenlijk even, als je naar die kaartjes kijkt...
Dus er liggen hier ondertussen 40 kaartjes op tafel. Hè? Dat moeten we nu wel zeggen, we hebben dat even op voorhand gedaan. 40 groene kaartjes met allerlei woorden op.
Het makkelijkste is eigenlijk, als je al even kijkt op het eerste zicht,
welk
talent dat jij denkt op basis van de woorden, dat bij jou zou passen.
En wel, toen ik ze daarnet aan het leggen was, heb ik er deze al direct uitgehaald, Maaike. En hier staat op, creatieve maker.
Aha, wat is de uitleg op de achterkant?
Ik hou ervan om met mijn handen bezig te zijn en het gevoel te hebben dat ik met mijn eigen handen iets creëer. Ik geniet ervan om iets te zien groeien en haal er voldoening uit als het af is.
Ja, en wat nu belangrijk is, Eva, als je die uitleg hoort, eigenlijk zijn die kaartjes gemaakt door Luc de Wulf en Peter Beschuit en Aansprong op basis van woorden die mensen vaak gebruiken voor hun talent.
Ja.
En ook De verklaring of de definitie is samengesteld op basis van interviews. Dus hoe mensen creatieve maker ervaren.
Ja.
Maar het is kei belangrijk als jij dat jouw talent vindt, dat je gaat kijken hoe dat er voor u dan in jouw dagelijks leven uitziet.
Ja, want ik ben niet echt met mijn handen bezig, maar met mijn microfoon en met mijn mond en met mijn taal. En dus bij mij gaat dat over verhalen opnemen en creëren en monteren en in de wereld brengen. Hè. Dat is heel duidelijk eigenlijk.
Daar
krijg
je energie van, hè?
Absoluut, absoluut. Daar krijg ik heel veel energie van.
Ja, dat snap ik. En een talent is geen competentie, hè? Daarom is die energie zo belangrijk. Competenties is eigenlijk wat je goed kan.
Ja,
dus
ja.
Misschien vindt iemand dat je iets heel goed kan en dan denk jij, wow, dat kost mij alleen maar inspanning. Daar heb ik niks aan.
Ja, ja, ja. Dat dacht ik hier direct bij planmaker. Ik zou dat al bij mij leggen, want ik ben heel goed in plannen en to-do's en zo van die lijsten en zo. Maar eigenlijk krijg ik daar geen energie van. Ik vind dat noodzakelijk kwaad. Hè?
Ja, en als iemand u dwingt om dat te veel te doen, wordt er zelfs aan betaald van.
Je hebt dat al meegemaakt. Hè? Maar dus die planmaker, dat kan ik goed, maar dat zou ik niet bij energie leggen.
Nee, dat is geen talent.
Leggen.
Nee, en dat is een belangrijk onderscheid, want als je op je werk te veel in die competenties zit, en dus helemaal planmaker zou worden, dan loop je daarop leeg. Dan zien we dat echt ook letterlijk je energie vermindert. Dus je hebt wel dat onderscheid goed te maken. Krijg ik er energie
geen,
van?
Ja. Ik moet geen weddingplanner worden of zoiets.
Nee, denk ik niet. Oké, welke nog? Welk talent past er nog?
Wel, ik heb hier nog één kaartje uitgehaald. Je moet weten, ik ga sinds kort ook bij een coach, bij Annelies van Studio Stroom. Mm-hmm. En daar hadden we het nu niet direct over talent, want over andere dingen. Maar zij heeft wel een talent op mij geplakt dat ik er niet zo uitgehaald heb hier.
Ja.
Dus dat was wel interessant.
Dat is ook mooi, hè? Iemand anders kan soms iets zien dat je zelf niet zo... Daarom is het ook interessant, zo'n coach of een online test, want dat doen we iets anders.
Ja, voilà. En dat was dus het talent uitblinker als ik dat wil.
Mm-hmm, mooi, hè?
Wel ja, mooie. Ja. Ik vond dat een beetje een rare, maar het klopt wel eigenlijk.
Ja, vertel ik hier.
Wel, er staat hier bijvoorbeeld op, bij alles wat mij interesseert en wat ik belangrijk vind, streef ik naar excellentie en is the sky the limit.
Dat is herkenbaar, hè?
Mm-hmm. Ik ben graag daar waar de beslissingen genomen worden. Niet vanuit een verlangen naar macht, maar omdat ik invloed wil hebben op de beslissingen.
Ja.
Dat klopt ook wel, hè? Ik ben graag met strategie bezig en met visie en met... Ja. En ik wil alleen leren van de beste en ik erger mij aan middelmatigheid. Oh, dat is zo waar.
Je wilt eigenlijk expert, hè? Ja.
Ja, en ik werk eigenlijk alleen graag met mensen die ook heel veel talent hebben en daar ook veel energie uit krijgen, denk ik.
Ja. Ja. Ja, maar ja, ik snap het. Ik snap helemaal waarom dat past.
Ja.
Het is ook wel confronterend, hè? Want zo'n talent zoals uitblinker zouden mensen soms zeggen, ja, maar dat is een nadeel. Ik ben een perfectionist of ik ben een strever, want ik wil altijd het beste. Terwijl als je het zo benoemt, als uitblinker, als een talent, dan kan je precies meer mee doen, vind je dat niet? Dan komt er een andere lading. En je ziet dat bij sommige van die andere kaartjes hier ook. Zo'n talent als doorzetter, je zou ook kunnen zeggen, je bent koppig.
Ah, ja.
Of zo'n talent als mooimaker zou ook kunnen zeggen hoe ijdel en hoe oppervlakkig.
Het is altijd iets positiefs
eigenlijk. Ja, maar eigenlijk, die talenten zijn eigenlijk een manier om te kijken naar wat jij moeiteloos kan op een manier die jou... Ja, die een positiviteit en mogelijkheden schept.
Ja, maar Maaike, moet ik nu al die talenten hier van mij, moet ik dat nu allemaal in mijn job kunnen leggen?
Nee, het is juist wel fijn dat je in je hele leven je talenten bewuster gaat inzetten.
Ja.
Luc heeft ook een nieuw boek, Luc de Wulf, Talent in de Liefde. Zo keicool om te weten.
Dat moeten we lezen.
Ja, dat is echt fijn. Ja. Om te zien in een relatie, hoe spelen die talenten op elkaar in. Het zijn namelijk die dingen waar je energie van krijgt, hè, je talenten. Dus hoe vaker je die hebt, hoe meer je in je element bent eigenlijk. Hoe beter het met jou gaat.
Ja.
Ook in mijn vrije tijd zal ik bijvoorbeeld zelf graag nieuwe dingen leren of snel veel plannetjes bedenken.
Ja.
Of mensen zitten charmeren, dat vind ik ook leuk om te doen.
Oké, dan. Zeg, Maaike, ik moet even denken aan vorig seizoen. Daar hadden we een aflevering rond intuïtie. En daar hadden we het over onze waarden in het leven.
Ja.
En dan hadden we ook een aflevering over roeping, hè, zoeken in je job en in je leven. Hoe staat dat allemaal tegenover die talenten eigenlijk?
Ja, eigenlijk is de combinatie van die drie het krachtigste. Als je en weet, waar heb ik aanleg voor? Wat doe ik graag en goed? Hè, dus wat zijn mijn talenten? En weet, wat is voor mij belangrijk? Waar hou ik van? Wat zijn mijn waarden?
Mm-hmm.
En als je weet, wat is hetgeen dat de wereld nodig heeft? Hoe ga ik betekenis toevoegen? Wat is mijn roeping? En als je een ideale job zou willen creëren voor jezelf, zou je moeten kijken naar die drie elementen. In je job nu zou je dat ook kunnen gaan zoeken.
Ja.
Of in een job, als je een andere job zoekt. Wat kan ik goed? Wat zijn mijn talenten? Waar krijg ik energie van? Aan de ene kant. Aan de andere kant, wat zijn mijn waarden? Mm-hmm. Waar sta ik voor? Hè? Wat vind ik van belang? En aan de andere kant, de derde kant dan, wat vind ik van betekenis? Hoe wil ik iets geven aan de wereld?
Aan de wereld, ja. Terug even naar Lies, u, Maaike. Want ondertussen is die al een jaar schoolontwikkeling aan het studeren. En plots krijgt hij een aanbod dat ze niet verwacht had.
Er werd een nieuwe Frenneschool gestart in Gent. Of ze was al gestart, de kleuterschool was gestart. En men zocht die zomer of dat voorjaar iemand voor het eerste en tweede leerjaar, voor de eerste graandelarenschool eigenlijk op te starten. En toen begon het wel te borrelen van, ah, misschien is dat zoiets waar ik mij wel echt een keer wil op smijten. Opnieuw, ik was net zoals met die opleiding eigenlijk niet op zoek, maar dat passeerde en ik dacht, oh, dat vind ik wel wijs. Zo echt iets helemaal uit niets of voortbouwende op wat er in die kleuterklassen al is, kunnen uitbouwen. Zo'n nieuwe school. En ik ging babbelen met die directeur die verantwoordelijk was voor de nieuwe school. En ze zei, oh, zo wijs, Lisa. Ik had dat niet verwacht dat hij daar zo ging weggaan. Ik zei, ja, ik ben ook niet op zoek, maar dit vind ik nu toch wel een supercoole uitdaging. En ze zei, ja, eigenlijk heb ik al iemand heel goed voor 1-2 die ook kandidaat is. Zou jij niet bij mij beleidsondersteuner willen worden? Ja, ik heb er dan eventjes over nagedacht, maar eigenlijk klikte dat wel allemaal mooi in elkaar. Ook met de vraag van, blijf ik nog in mijn klas of ga ik inderdaad iets anders doen? En ik dacht, ja, dat is nu misschien de manier om dat een keer te gaan onderzoeken. Dus eigenlijk heb ik op een avond kletsen hier met mijn vent en een nachtje erover slapen, daar ja, eigenlijk al heel snel de knoop in doorhakt van, ja, ik ga springen en ik ga dat doen.
En zo zie je toch ook weer dat als je goed weet waar je goed in bent, dat beslissingen ook makkelijker zijn om te nemen.
Ja, dat ging vlot, hè. Hoe komt het dan toch, Maaike, dat zoveel mensen niet durven van job veranderen, ook al zitten ze daar heel te over te klagen?
Ja, dat is een interessante vraag. Wist je trouwens dat ik zelf nog lesgeven heb in de schoolontwikkeling?
Ah, nee.
In die opleiding? Ja. Kei, toffe opleiding. Ja. Maar ik ben dus ook van werk veranderd.
Ja.
Niet omdat het niet paste, maar omdat ik nieuwe dingen wou gaan doen. Maar inderdaad, je ziet dat mensen dat makkelijker kunnen als ze dat al vaker gedaan hebben. Mm-hmm. En dat soms blijf je plakken in een job.
Ja.
En Dr. Ken Robinson, dat is zo'n bekende spreker en auteur, zijn TED-talks zijn ook zeer goed, die zegt eigenlijk dat er drie belangrijke factoren zijn die ons tegenhouden. En de eerste is dat er iets in jezelf kan zitten. Een soort angst, een soort gebrek aan zelfvertrouwen. Als je bang bent om het niet goed genoeg te doen.
Ja.
Als je denkt, ja, dit kan ik, maar ik weet niet wat er komt. Dan krijg je een soort spanning daarop, hè, en stress en durf je niet bewegen. Dat is ook spannend, hè, om iets nieuws te proberen.
Maar het zal wel zijn, want dat kan ook mislukken. Hè?
Ja, absoluut. Ik ben bijvoorbeeld zelf een paar jaar coördinator geweest van een kleine organisatie en achteraf gezien vond ik het mezelf helemaal niet zo'n goede leidinggevende, Eva.
Ah ja, en wat heb je dan gedaan?
Ik ben iets anders gaan doen.
Ah ja, natuurlijk. Ja. Ja.
En dat bleek niet zo moeilijk, hè. Zoals ik net al zei, eens dat je een keer gesprongen bent,
ja,
is springen makkelijker.
Ja. Ja.
Dus enerzijds, soms zit de reden dat je niet verandert in jezelf. En kan je kijken, hoe kan ik winnen aan moed of vertrouwen of kracht? Anderzijds kan er ook een barrière in je omgeving zitten. En soms zijn de mensen rondom jou en beeld dat zij van jou hebben, houden die jou tegen om te veranderen van werk.
Ah, ja.
Het idee van zij gaan schrikken, of ik heb nu een bepaald diploma, of ik heb nu een bepaald werk, kan dat toch niet zomaar laten schieten. En er is ook nog een derde factor. Soms liggen er obstakels in onze cultuur. Sommige jobs zijn hoog in status, of sommige jobs hebben goede arbeidsvoorwaarden. En dan denkt de maatschappij dat je niet zomaar daaruit kan wegstappen.
Ja,
zeker niet als dat naar een job is die wordt gezien als minder hoog in status of risicovol.
Ja, ik herken dat wel, hè, want ik heb ooit dus die job bij de VRT na 11 jaar opgezegd, een vast contract bij de VRT. Ik moet wel zeggen dat dat wel wat teweeg gebracht had. Heel veel mensen in mijn omgeving vonden dat was zot dat ik dat deed, om dan te gaan lesgeven, wat ook geen zekere job was, contract was, en te freelancen. Ik heb daar ook wel wat moeten...
niet goed voor uw pensioen.
Oh nee, dat pensioen, ja, daar wil ik nog niet aan denken.
Dat is echt een maatschappelijk...
Ja, maar ik voelde dat wel hard. Ik moest daar echt tegenop boksen. Dan moet je wel sterk zijn, hè, om dat dan te doen.
Ja, en daar kan loopbaanbegeleiding of coaching soms bij helpen. Hè? Ja. Bij het duidelijker maken van waarom wil ik nu eigenlijk en wat heb ik nodig?
Ja.
En wil ik dan van werk veranderen? Of wil ik in mijn huidige job iets veranderen?
Ja. En we gaan even terug naar Lies, hè, want zij waagde die stap naar die gloednieuwe Fernes-school na al die jaren in haar vertrouwde omgeving.
Ja.
En ze ging daar dus een jaar lesgeven en beleidsondersteuning doen. En toen kwam er nog een extra vraag op haar pad, want ze vroegen haar of ze directrice wou worden.
Brigitte, directeur, knipoogde zo wel af en toe al een keer van, hè? En daarna? Dus ik zei ook altijd van, ja, we zien dat dan wel. Alleen kwam dat plots een jaar vroeger dan verwacht, want Brigitte zou na 3 jaar in pensioen gaan, dus ik wist, die vraag gaat dan op een moment komen. Maar plots besliste de stad Gent al na 1,5 jaar van, kijk, komend schooljaar wordt het Tandwiel een zelfstandige school. Omdat we dan ook meer recht hadden op eigen ondersteuning. En zo op zich een goede zaak voor de school, maar plots werd ik dus wel overvallen met die vraag van, en? Lies, zowel van de directeur als van de collega's. Dus op zich was dat wel fijn natuurlijk om te horen dat er heel veel mensen waren die dat heel graag wilden, dat ik dat deed. Ik heb dan voor mezelf zowel wat onderzocht van... wat moet ik kunnen om leidinggevend te zijn? Wat heb ik zelf bij mijn leidinggevenden in onderwijs en daarbuiten gezien, geapprecieerd of net niet? Zo'n beetje modeling. wat dingen gelezen daar rond leiderschap in onderwijs en daarbuiten. En dan voor mijzelf zo wel een keer gekeken van, oké, welke rollen liggen mij daarin? Welke vaardigheden of tools heb ik om die daarbij aansluiten? Maar dan zat ik toch weer op dat punt van dat willen. Ja. Het is niet omdat je iets kunt en omdat iedereen zegt, oh, hij gaat dat weer niet goed doen, dat ik dat dan ook wel wil.
Dat is echt geen gemakkelijke vraag, Eva.
Amai.
Want je ego denkt direct, oh ja, joepie, wat een compliment.
Ja.
Maar dan zie je wel dat Lies eigenlijk echt direct ook denkt, wat zijn mijn waarden, wat zijn mijn talenten, past dit echt bij mij, is dit echt wat ik wil, dat vind ik wel chic.
Ja, en het wordt nog beter, hè, Maaike, want Lies die stelt huwelijksvoorwaarden op voor haar nieuwe rol als Lies-directrice.
Dus bij die wil ik was zo, ja, ik wil als, of zoiets. En dan... Ondertussen was ik in schoolontwikkeling in de opleiding bezig met een vak profileren. Van hoe profileer ik mij als schoolontwikkelaar? Wie ben ik? Wat kan ik? Dus dat matchte eigenlijk heel goed met het proces waar ik op dat moment aan het doorgaan was. Hoe wil ik ook zijn? Wat heb ik te doen om dat te kunnen? Dus ik heb dat daar eigenlijk allemaal heel duidelijk uitgespit voor mijzelf. En toen kwam ik op het punt van, ik wil, lag daar al, van... het huwelijk en huwelijkse voorwaarden. Want ja, ik wil wel springen. Maar je trouwt met deze vrouw. Deze vrouw is zo. Dat ben ik. Deze vrouw wil dit graag. Of droomt van dit. Ik had toen ook een soort manifest. Of een droom eigenlijk neergeschreven. Van zo, ik zou graag aan deze school verder bouwen. Dus ik heb die toen ook bezorgd aan de selectiecommissie. In het idee van, als jullie een directeur willen... Als jullie type directeur willen dat inderdaad die puntjes op die i allemaal controleert en of dat die dan in het rood of in het groen of in het blauw gestipt wel zijn, dat is niet wat je bij mij gaat vinden. Maar als je een directeur wilt die visieontwikkeling gaat doen, die ja, misschien af en toe een keer tegen de schenen stopt, maar dat is omdat ze vragen wil stellen en dingen wil begrijpen... die ook kiest voor de mensen en niet alleen voor de organisatie, dan ben je bij mij aan het juiste adres. Omdat ik ook dacht van, ik wil die selectiecommissie bijvoorbeeld ook geen rad voor de ogen draaien, van dit is Lies en bla 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 en veel show en tralala, om toch maar gekozen te worden. Ik dacht, ik wil alleen maar gekozen worden als jullie voor mij en voor dit project kiezen waar dat ik voor sta. Anders komen we toch maar in conflict daarna.
Oh, cool, hè?
Ja.
Zo chic. We zien trouwens echt in loopbaanbegeleiding, Eva, dat dat een hele belangrijke stap is. Durven, wat zij dus doet, het eindresultaat loslaten en u richten op het proces. En denken van, ik ga dit gewoon aan, dit is mijn persoonlijke groei.
Ja.
Zonder je te richten op die uiteindelijke job die je denkt dat je wil hebben. Want soms past zo'n job ook niet bij jou, hè?
Ja.
En zij laat dat een beetje los. Zij zegt eigenlijk, ik ga dat hier, ik ga het proberen, ik ga solliciteren of ik ga... iets gaan uitzoeken.
Mm-hmm.
En dan pas zal ik weten, past het echt bij mij? Klopt dat bij mij? In plaats van je zo te richten op, dit is mijn doel en dat wil ik kosten wat het kost.
Het is eerlijker ook, hè? Ja. Precies.
Ja. Ja, en waarschijnlijk blijf je zo ook dichter bij je waarden en je talenten, hè?
Ja. Ja, maar Maaike, dat wil ik ook nog even vragen. Er zijn toch altijd dingen aan een job die minder leuk zijn of waar je compromissen voor moet sluiten. Hoe graag ik ook op die hogeschool werk, er zijn toch een aantal dingen die ik niet zo leuk vind. Denk opleidingsvergaderingen, punten invoeren op het einde van het jaar. Dat is toch onvermijdelijk dat je ook van die ambetante taakjes moet doen.
Ja, absoluut. De ideale job bestaat niet. Hè?
Nee.
Dat is gewoon net zoals de ideale partner die bestaat en de ideale huis, de ideale vakantie.
Ja.
En schrijfster Elizabeth Gilbert noemt dat trouwens de shit sandwich. Zij zegt dat je bij elke job een shit sandwich hebt. Je moet altijd een broodje stront opeten, of je dat nu wilt of niet. Alleen is dat altijd een ander broodje stront. Elke job heeft zijn eigen broodje stront en jij mag zelf kiezen wat je erbij wil nemen. Er is altijd een nadeel, maar het is altijd een ander.
Ja.
Het broodje stront bij mijn werk vind ik bijvoorbeeld dat voortdurend aanwezig zijn op sociale media. Soms vind ik dat super en geniet ik daarvan en kan ik dat heel licht doen. Maar soms denk ik ook, oh, ik wil een keer uit... Maar het is wel heel belangrijk, want ik ben online ondernemer, dus anders ben ik er toch gewoon niet aanwezig. Dus
je moet wel, eigenlijk, ja.
Ik vind dat veel minder erge shit sandwich, want vaak als werknemer moest ik wachten op toestemming als ik nieuwe projecten wou doen. Terwijl nu kan ik die gewoon doen. Dus dat vond ik, ja, ik vind dat beter.
Mm-hmm.
Zeg, wat is jouw broodje stront nu, Eva?
Oh, facturen maken, boekhouding, onderhandelen over geld. Hè. Maar ja, de tijd en de moeite die ik daaraan geef, is inderdaad niet iets wat ik op het einde van mijn leven spijt ga van hebben. Dus zo erg vind ik het nu ook weer niet. En dat is toch ook iets dat vaak gebeurt in zo'n loopbaancoachings, dat je zo kijkt naar het einde van je leven en hoe dat je daar dan gaat op terugkijken, hè, Maaike?
Ja, en dat is een hele krachtige oefening, hè, want dat toont direct wat vind ik van belang.
Ja.
Ik deed dat zelf laatst trouwens ook nog eens. Dat kan je lezen op mijn blog. En dan zie je wat mijn antwoorden waren.
Ja. Die blog gaan we ook delen bij de show notes. Hè.
Prima.
En we deden dit experiment, het sterfbed-experiment zullen we het maar noemen, mm-hmm. bij onze collega's van Bruto Nationaal Geluk. Want we hadden beloofd dat we hen eens gingen laten horen. Dus voilà, we hebben ze opgedragen om deze oefening te doen en op te nemen. Luister maar naar Stefanie, Thomas en Sander.
Oké. Experiment.
Stel je voor dat je op je sterfbed ligt, nu of over een jaar of 60. Was je leven totaal vervullend? Ben je helemaal tevreden? Heel eerlijk, ik denk dat mijn leven niet helemaal vervullend zal geweest zijn, maar voor een groot deel wel.
De voornaamste reden dat mijn leven niet totaal vervullend was, is omdat ik niet genoeg naar mezelf heb geluisterd en naar wat ik nu echt wil. Omdat ik te druk bezig was met andere mensen pleasen.
De voornaamste reden dat mijn leven niet totaal vervullend was, is omdat ik niet voldoende tijd heb genomen om offline te zijn.
Omdat ik niet genoeg heb gedurfd. Omdat ik bang was om er voluit voor te gaan.
Niet voldoende ideeën heb uitgewerkt.
Omdat ik niet mijn tijd heb besteed aan dingen die ik super graag doe en wel aan dingen waarvan ik dacht dat ik ze moest doen.
Boetseer nu je statements tot ze als wensen klinken. Opdat mijn leven totaal vervullend zou zijn, had ik gewild dat ik meer tijd offline had gespendeerd.
Had ik gewild dat ik vaker nee durfde zeggen, zodat ik mij meer in situaties had bevonden waar ik, ja, gelukkig van werd.
Meer met mijn ideeën op de proppen had gekomen, meer daarover had gesproken met mensen, meer had moeten zoeken naar mensen die mij hadden kunnen helpen om die ideeën uit te werken.
Had ik gewild dat ik mijn tijd had besteed aan dingen die ik super graag doe en die mij veel energie opleveren.
Maak er een zin in de tegenwoordige tijd van. Dit is de laatste stap. Mijn leven is totaal vervullend, want ik neem voldoende tijd om offline te zijn.
Mijn leven is totaal vervullend omdat ik het fantastisch vind om samen te zijn met mijn vrouw en mijn kinderen.
Want ik zeg nee tegen zaken die ik echt niet wil doen en waar ik echt ongelukkig van word, zodat ik meer doe wat goed voelt.
Omdat ik die hele grote wereldreis gemaakt heb met de mobiloom.
Want ik leer. En ik blijf leren. Ik blijf nieuwsgierig. Ik blijf willekeurige weetjes aan familie en vrienden vertellen. That's a good one. Die moet ik wel onthouden.
Omdat ik eindelijk die plaat aan het maken ben met allemaal nummers die ik zelf geschreven heb.
Ik vind het wel fijn om erover na te denken, want het creëert zowel prioriteiten in mijn hoofd. Van oké, hier wil ik echt wel aan werken, dit is belangrijk, want ik wil binnen 60 jaar niet op mijn sterfbed liggen en moeten aanzien dat mijn leven om die 5 redenen niet vervuld was.
Tof, hè? En zo verschillend bij alle drie. Maar toch
zot,
zo,
hè?
Juist. Ik ga dat straks ook een keer doen, Maaike. En ik voel precies wel al wat ik ga uitkomen.
Ja? Oh, ik ben benieuwd.
En wel ja, ik denk eigenlijk wel. Ik ga toch al iets zeggen.
Ja?
Ik denk dat mijn leven alleen maar vervullend kan zijn als ik verhalen kan maken die mensen raken.
Maar dan ben je toch al goed bezig, eigenlijk, Eva. Als dat de kern is.
Ja, dat begint wel al, ja.
Maar wat ik nu wel wil weten, hoe is het met Lies afgelopen? Kreeg ze haar job? En wat is haar broodje kak?
Ze heeft de job gekregen. Hè? En ze heeft nu al een jaar Lies directrice achter de rug. En ook een heftig jaar vol coronamaatregelen.
Ja, die zijn wel shit geweest, denk ik.
Ja.
Ik heb mijn kandidatuur en mijn cv ingediend de avond voor de lockdown. De allereerste lockdown. Dus ik eigenlijk mijn eerste jaar directeur. Eigenlijk ben ik toen al holder de bolder die tweede helft van het schooljaar vorig jaar eigenlijk al in concreto directeur geworden, want niemand mocht nog van school wisselen. Dus de echte directeur was op de andere locatie en ik was daar. Dus dat was eigenlijk al een vuurdoop. En dit jaar is eigenlijk niet anders geweest. Hè. Dus als het gaat over wat ik daarnet regelmatig naar verwees, van inhoudelijk sterk verhaal schrijven, dat was dit jaar nog geen vette. Maar ik hou mijzelf dan ook voor van, ja, het moet ook haalbaar zijn, het moet ook lukken. En dan gaat dat nog niet eens alleen over mij. Als ik terugdenk aan wat ik daarnet zei over schoolontwikkeling. Je doet dat niet alleen. Ik had dit jaar perfect 7 beleidsplannen kunnen schrijven, maar dat wil ik niet. Ik wil dat team daarin meekrijgen. En dit jaar was gewoon niet zo'n evident jaar om met team veel dingen samen te doen. Of behalve looplijnen tekenen en weer een keer een nieuw opvangplan. En nee, ik overdrijf het. Er zijn zeker inhoudelijk ook sterke dingen gebeurd.
Ik heb nog een laatste vraag. Waar staat directrice Lies binnen 10 jaar? Denkt u daar soms over na?
Ja, ik sluit niet uit dat Lies de directrice dan lekker voor de klas staat terug. Ja. Bijvoorbeeld, mijn jongens zitten... Ons jongens gaan nu van het 5e naar het 6e jaar. En ik heb vroeger zelf altijd bij 1, 2 en 3, 4 gestaan. En nu denk ik voor het eerst van... Ik had daar toen een beetje schrik van eigenlijk, van 5, 6, van wow... En nu denk ik voor het eerst aan... Ah, misschien zou ik dat toch ooit nog wel graag een keer doen. En sowieso, ja, ik heb dit jaar 3 nieuwe mensen aangeworven om volgend jaar een klas te doen. En soms denk ik van... Oh, ik ga het gewoon zelf doen. Dus die goesting is daar zeker nog. Ik geniet daar nog altijd ook van om met de leerkrachten dingen uit te werken om in de klas te gebruiken. Of om een les te gaan overnemen als zij iets anders te doen hebben. Of om zo ergens iets te presenteren als we met de school samen zitten en zo. Dus ik doe dat eigenlijk nog altijd heel erg graag. En het leuke is ook, schoolontwikkelaar, daar hoef je geen directeur voor te zijn. Je kunt ook, ik vind eigenlijk van mezelf dat ik altijd al een schoolontwikkelaar geweest ben. Ik wist gewoon nog niet wat dat was. En ik had er nog niet voor gestudeerd. Maar ja, die rol kan iedereen opnemen. Van de turnleerkracht over de beleidsondersteuner tot de leerkracht en de directeur. En dat is heel fijn. En ik denk wel dat Lies de directrice binnen 10 jaar nog altijd een schoolontwikkelaar zal zijn. Maar welke job dat er op haar contract zal staan, dat weet ik niet.
Cool, hè?
Ja. Zeg, wat zou dat broodje kak voor ons zijn hier bij het maken van bruto nationaal geluk, Maaike?
De show notes schrijven vind ik zelf iets minder leuk, maar die passen wel goed bij mijn job als de research klaar is. Hè? Want dat past dan naadloos eigenlijk. Dus ik vind het wel meevallen met die stront,
ja, ik Eva. Ook eigenlijk. Ik heb ook wel het gevoel dat we allemaal op ons talent bezig zijn.
Ik denk
of zo,
het, ja.
Hè? Ja, ik ben aan het schrijven en aan het interviewen. Jij bent hard met de inhoud bezig. Thomas met de socials. Stefanie als monteuse of monteur. Sander dan weer met de muziek en de jingles. Trouwens, is die tijd voor een jingle nu?
Ja, secondje.
Misschien heb jij na deze uitzending ook zin om je job wat te boetseren of zelfs om te dromen over een iets idealere job. Je kan alle tools die wij nu gebruikt hebben op onze website terugvinden. Ook als je je talenten wil onderzoeken of die op papier wil zetten met je waarden of je betekenis.
Ja, en als je dat doet, laat het ons dan ook weten. Hè. Trek er een fotootje van en maak er een post van of een story of op Instagram en tag Bruto Nationaal Geluk erbij. Dan kunnen wij ook verder delen.
Maar een mailtje sturen mag ook altijd, hè, Eva, voor je niet de hele tijd op sociale media wil zitten.
Dat is waar. info@brutonationaalgeluk.net. Heel welkom, die mailtjes.
Zeg, en heb je een collega van wie je graag wil dat hij of zij van job verandert? Dan moet je misschien onze podcastaflevering een keer delen.
Goed idee. Ja, je kan ook een review schrijven over onze podcast op de website of app Checkpot. En zo kunnen andere mensen onze podcast leren kennen en kunnen wij dat bruto nationaal geluk overal gaan verhogen.
Voilà. Merci aan ons geluksteam ook. Thomas, Stefanie en Sander, heel erg bedankt voor het experiment en de hulp bij het maken van deze podcast natuurlijk.
Ja, en wij kijken ondertussen uit naar die plaat van Sander, hè, met zijn eigen muziek maken.
Of die foto's van zijn reis met de Mobloom.
Ja, laat maar komen, Sander.
Bruto Nationaal Geluk is lid van Luister. Een netwerk van podcasts gemaakt met passie en métier.